Ja, een filmpje van het UWV. Iets wat heel simpel begint eigenlijk, hè? Een vrouw verliest haar baan, nou, dat kan gewoon gebeuren. Het is wel een beetje misschien haar eigen schuld. Ze schaamt zich ervoor, daarom, omdat ze weet dat ze wat steekjes heeft laten vallen. En omdat ze denkt dat ze zo een andere baan heeft, binnen een paar weken denkt ze waarschijnlijk, vertelt ze heel eventjes niets aan haar omgeving. Maar het duurt uiteindelijk wat langer. Het duurt een paar maanden. En die kleine leugen, wat eigenlijk niet eens een leugen was, ze vertelde de waarheid gewoon niet. Ze was stil over haar ontslag. Ze verstopt iets. Maar die kleine leugen die groeit uit tot een situatie waarin ze nu in één keer een heel dubbel leven leidt. Waar ze zich anders voor moet doen dan dat ze is. Waar ze net alsof moet doen tegenover de mensen waar ze eigenlijk het meest van houdt, haar vriend en haar vriendinnen. En leeft ze een leven waar ze op ieder moment betrapt kan worden. En daarom is ze zo blij dat ze even naar Griekenland kan. De kans dat je daar betrapt wordt, de kans dat daar een brief van de UWV binnenkomt, is natuurlijk een stuk kleiner. Maar als ze thuis is, stel dat ze net te laat is bij die voordeur. Stel dat haar vriend een dag ziek wordt. Stel dat ze iemand tegenkomt van haar werk, van haar vorige baan. En de enige uitweg voor haar lijkt snel een andere baan vinden via het UWV. Snel een baan, maar dan nog, hoe leg je het dan uit? Ze zegt, ja, dan zeg ik wel dat ik gewoon overgestapt ben. Maar ergens is er natuurlijk altijd bewijs, altijd papieren, altijd die uitkering, altijd iets waaruit blijkt dat ze een tijdje zonder baan heeft gezeten. En ga je dan zeggen dat je ontslagen bent? Dat je het misschien niet aan kunt? Durf je jezelf daarmee te confronteren? Ik vond het filmpje ver gezocht toen ik het de eerste keer zag. En ik vroeg me af of er meer mensen zijn die zo'n filmpje denken van, goh, dat is best ver gezocht. Ik zou dat nooit doen. Zo 2 maanden liegen tegenover mijn vrouw over de situatie waar ik in zat. Mijn eerste reactie was, dat is ver gezocht. Maar het feit dat ze een filmpje gemaakt hebben, en als je heel even googelt over schaamte en werkloosheid, dan blijkt dat best wel een veel groter issue is dan ik eerst dacht. Schaamte bij mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt, is heel normaal. En ik denk dat UWV als doel heeft met zo'n videootje om mensen toch aan te moedigen om er eerlijk over te zijn. Dat ze niet zo ver in de problemen komen als de dame in het filmpje. Ook dat mensen misschien weten dat ze niet alleen staan. Dat er meer mensen die zoiets doen. Nou, geldt het voor ons misschien niet zo. Niet iedereen van ons is ontslagen. Maar we hebben allemaal dingen uit ons verleden. Allemaal dingen die we heel graag zouden willen wegpoetsen. Die we zouden willen dat dat niet gebeurd was. Iets dat we konden terugdraaien. En misschien is dat iets dat je gezegd hebt tegen iemand. Waar je nu de woorden terug zou willen nemen. Misschien heb je iets gedaan in het verleden. Waar je nu, soms jaren later, als je daar terugdenkt, van zou willen van, ah, had ik dat maar niet gedaan. Misschien zijn het dingen waarvan je het verschrikkelijk zou vinden als hier mensen in je omgeving erachter zouden komen. Dat jij dat gedaan had. Want wat zouden je ouders zeggen als ze dat wisten? Wat zou je baas over je denken als hij wist dat je dat gedaan had? Wat zou er gebeuren met je vrienden? Als ze wisten dat dat gebeurd was in je verleden. En vanochtend wil ik jullie meenemen, en ik heb mezelf de afgelopen week ook naar die plek teruggenomen, naar dat moment, die situatie in je leven, met die persoon misschien, waar iets gebeurd is waarvan je hoopt dat niemand er ooit achter komt. Waarin je eigenlijk misschien niet eens herinnerd wil worden. Sommigen van jullie willen nu opstaan en weglopen, want wat zou er naar boven kunnen komen? Dingen waarvan je denkt dat je misschien zo diep begraven hebt, weggestopt hebt, maar waarvan ik weet dat je die nog draagt. Mijn doel is niet vanochtend om pijn te veroorzaken. Om pijnlijke herinneringen op te halen, puur vanwege de pijn. Mijn doel is zelfs niet eens om je te vertellen dat je vergeven bent van datgene, wat ook waar is. Maar mijn doel is dat God jou vrij kan zetten van je verleden. Ik weet zeker dat God je vrij kan maken van je verleden. En mijn doel is dan ook dat je dat mag weten en mag ervaren. Dat je vrijheid mag ervaren. Echt vrij. Mijn vraag is, durf je daar mee te gaan vanochtend? Durf je mee te gaan in dit verhaal? En ik ga beginnen met een verhaal uit de Bijbel, waar dat natuurlijk op heel veel plekken ook gebeurt. Een verhaal 4000 jaar oud. Een heel lang verhaal, 13 hoofdstukken. Ik ga niet die 13 hoofdstukken vanochtend allemaal behandelen, want dat lukt niet in de tijd, want dan had ik lunch en diner moeten regelen. Een verhaal in Israël, 4000 jaar geleden, waar er hongersnood heerst. Het eten is op. En een vader en zijn 11 zonen en hun gezinnen lijden honger. De vader die heet Jacob. En die hoort, er is genoeg eten, er is genoeg koren in Egypte. Laten we naar Egypte gaan. En daar begint het verhaal. Het staat ook in jullie programma, delen ervan. Ik heb niet alles in het programma kunnen printen. Maar dit stuk staat er zeker wel in. Toen Jacob zag dat er koren in Egypte was, zei Jacob tegen zijn zonen, waarom kijken jullie elkaar aan? Verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek erheen, koop daar koren voor ons, zodat we in leven blijven en niet sterven. Toen vertrokken 10 broers van Jozef om koren uit Egypte te kopen. Maar Benjamin, de broer van Jozef, stuurde Jacob niet mee met zijn broers, want hij zei, anders zou hem een ongeluk kunnen overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël, van Jacob, daar aan om koren te kopen. Te midden van anderen die kwamen, want er was hongersnood in het land Kanaan. Er is koren. Koren in Egypte. En Egypte ligt niet heel ver weg van Israël. Jacob wil zijn zonen daar naartoe sturen. Hij zegt, pak je spullen, ga naar Egypte toe, zodat wij niet doodgaan van de honger. Maar op het moment dat dat woord valt, op het moment dat het woord Egypte valt, kijken de jongens elkaar aan. Een blik van verstandhouding. Misschien zelfs angst. Egypte. Egypte is de laatste plek op aarde waar ze naartoe willen. Egypte is de plek die ze al 22 jaar proberen te vergeten. Weg te stoppen. Maar hun al achtervolgt. Egypte is de plek waar hun diepste geheim is. Het geheim waar vader nooit achter mag komen. Misschien ken je het verhaal. Misschien weet je wat er gebeurd was. Ooit was hun broertje Jozef, ik heb op Facebook een foto van hem gevonden. Ooit was hun broertje Jozef favoriet bij hun vader. De lievelingszoon. Waarom was Jozef de lievelingszoon? Omdat Jozef de zoon was van zijn favoriete vrouw. Heren, als je een favoriete en een minder favoriete vrouw hebt, dat is problemen, dat moet je niet hebben. 1 vrouw, en dat is je favoriete vrouw. En Jozef, de favoriete zoon, die vertelde alles aan zijn vader. Alles wat zijn broers fout deden. Die heeft met die gevochten. Die heeft een voetbalballetje weggepakt. Die heeft dit gedaan. Die slaat die. Misschien herken je het. Dat vonden zijn broers niet zo fijn. Dat vonden ze niet oké. En op een dag kreeg Jozef een hele mooie jas van zijn vader. En zijn broers kregen niks. Ze waren er boos over. Jaloers. Begrijpelijk. En de druppel die uiteindelijk de emmer deed overlopen voor de broers, was het moment dat Jozef 2 dromen kreeg. Dromen over hoe zijn 11 broers zouden buigen voor hem. En hij legde dat in geuren en kleuren uit aan hen. Ik heb een droom gehad. Jullie gaan allemaal buigen voor mij. Papa, mama, jullie gaan buigen voor mij. Manneke. Kan je je voorstellen hoe dat verhaal viel? Bij je grote broers, als je even komt vertellen van, ik heb een droom gehad. En over, ik weet niet wanneer, maar er komt een dag dat jullie gaan buigen voor mij. 2 dromen. Jozef is 17 jaar en hij wordt door zijn vader gestuurd naar zijn broers die ver weg zijn met hun kuddes. En ze zien hem in de verte aankomen. Kijk, zeggen ze, kijk, daar komt die dromen weer aan. En we hebben eigenlijk niet zoveel behoefte aan nog een derde droom. Want wat zal hij vandaag gaan zeggen? Weet je wat? We maken hem een kopje kleiner. Ze willen hem doden. Maar plotseling komt er een karavaan aan en ze bedenken zich dat Jozef dood natuurlijk heel weinig oplevert. Maar als ze hem verkopen aan een karavaan, dan levert hij in ieder geval nog geld op. Dus ze verkopen hem. Ze verkopen Jozef en die wordt als slaaf meegevoerd naar Egypte. Tegen de vader kunnen ze natuurlijk niet vertellen van, joh, we hebben broertje vandaag verkocht. Dus ze pakken zijn dier, zijn jas, ze doen er wat bloed in en ze zeggen tegen hun vader dat Jozef dood is, dat hij aangevallen is door een wild dier. 22 jaar gaan voorbij. Iedere keer als ze het woord Egypte horen, kijken ze elkaar aan. Jozef had dromen, maar deze mannen hadden nachtmerries. Het laat hun niet los. Het verleden houdt hun totaal vast. Als papa er maar niet achter komt. Want wat zou hij doen? Wat zou hij niet denken als hij weet dat zij zijn favoriete zoon weggestuurd hebben? Niet alleen de broers zitten vast in hun verleden, ook de vader zit vast. Hij zegt, pak de ezels, pak de kamelen, ga naar Egypte, maar, zegt hij, neem Benjamin niet mee. Waarom zou hij dat nou zeggen? Niet omdat, zoals in sommige kinderbijbels, Benjamin nog een manneke is van een paar jaar oud. Benjamin is tenminste 22 jaar oud. Hij kan makkelijk mee, sterk genoeg, groot genoeg. Hij wil niet dat zijn zoon Benjamin meegaat, omdat zijn hart nog gebroken is van de gebeurtenissen van 22 jaar geleden. Van die gebeurtenis dat zijn favoriete zoon, zijn zoon van zijn favoriete vrouw, in één keer weg was. En Benjamin was de tweede zoon van zijn favoriete vrouw. Die vrouw Rachel is inmiddels ook overleden. Jozef is dood. En hij denkt dat hij alleen nog maar Benjamin heeft. Hij ziet niet dat hij nog 10 zonen heeft. Hij zegt, gaan jullie maar. Ik ben bang om Benjamin te verliezen. Want als ik hem kwijtraak, dan is dat mijn einde. Jacob zit ook vast. En dat is mijn eerste punt. Het verleden kan je totaal verlammen. Door angst, door schuld, door schaamte. Daarom is het zo belangrijk dat we daar los van komen. En mijn vraag voor jou vanochtend, hier is, wat is jouw Egypte? Wat is die gebeurtenis uit jouw verleden waar jij los van moet komen? Wat is die plek voor jou? Wat is die gebeurtenis waar niemand achter mag komen? Waarvoor je je schaamt? Ik lees verder. Jozef was machthebber over dat land, Egypte. Hij verkocht koren aan de hele bevolking van het land. Hè? Machthebber? Wat is hier gebeurd? Jozef was als 17-jarige meegenomen. Verkocht aan een belangrijk iemand in Egypte die geld genoeg had om een slaaf te kopen. En hij werkte in die meneer zijn huis. En hij deed het goed. Ze waren blij met hem. Maar op een dag wordt Jozef onterecht beschuldigd van aanranding. Dat hij de vrouw des huizes aangerand heeft. En hij is een slaaf. Haar woord tegen die van hem, dat wint hij niet. Hij verdwijnt in een kerker in Egypte. En hij zit hier jarenlang vast. Onschuldig. En in de gevangenis komt hij een paar mannen tegen. Komt hij denk ik wel meer mensen tegen. Hij zit er een hele lange tijd. Maar ook twee mensen die voor Farao werken, die een tijdje ook in de gevangenis zitten. En die mensen hadden dromen. En Jozef kon de dromen uitleggen. En zijn uitleg bleek uiteindelijk ook te kloppen. Maar ja, hij zit er in de gevangenis. Een van die mannen werkt op een gegeven moment weer voor Farao. En Farao, de koning van het land, heeft ook dromen. Dromen die niemand uit kon leggen. En deze man herinnert zich daar in die kerker, in de gevangenis. Daar zit iemand die dromen kon uitleggen. Dus Jozef, inmiddels al 30 jaar oud, hij is al 13 jaar in Egypte, werd uit de kerker gehaald, in bad gestopt, lekker geurtje, en hij werd naar Farao gebracht. En hij vertelt de Farao, dit is de betekenis van jouw dromen. Jouw droom is, betekent dat er 7 jaar zal er heel veel oogst zijn, zal er veel eten zijn, zal er overvloed zijn. En daarna zullen 7 jaar van hongersnood komen. Dus Farao, zegt Jozef, waarom stel je niet een verstandig iemand aan? Iemand die wijs is, misschien iemand die dromen kan uitleggen. Waarom stel je niet iemand verstandig aan die in de 7 volle jaren een belasting heft, 20%. Die ervoor zorgt dat in die 7 arme jaren dat er genoeg te eten is. En zo werd Jozef op 1 dag van gevangenis, van gevangenen naar de op één na machtigste man van het Rijk Egypte. Hij trouwde met een Egyptische vrouw en hij ging een plan uitvoeren. En hier komen die broers bij Jozef aan. De broers van Jozef kwamen en bogen zich voor hem neer, met gezicht ter aarde. En toen Jozef zijn broers zag, herkende hij hem. Maar hij deed zich tegenover hen voor als een vreemde, sprak harde woorden tot hen. Hij zei tegen hen, waar komt u vandaan? En ze zeiden, uit het land Kanaan, om voedsel te kopen. Jozef herkende zijn broers, maar zij herkenden hem niet. Precies zoals de droom, buigen de broers voor hem neer. Ze herkennen hem niet. Nou, waarom niet? Ik dacht, ik pak wat foto's van mij als ik 17 ben en ik mag je vergelijken met nu, maar bij mij valt het verschil nog wel mee. Er zijn mensen die op een 17 er echt totaal anders uitzien met wilde haren en weet ik wat, dan 30. Er is natuurlijk veel tijd voorbij gegaan. Hij vertaalt, praat natuurlijk door een vertaler heen, hij praat een andere taal. En ik verwacht ook niet dat de broers heel dicht bij Jozef konden komen. Van de week was Angela Merkel bij ASML. Er was niet heel veel gelegenheid om eventjes naast haar te komen te staan en haar een handje te schudden. Er wordt afstand gehouden. En dat zal in Egypte van die tijd niet anders zijn geweest. Jozef herkent zijn broers wel. Maar er ontbreekt er één. Hij ziet 10 broers. Waar is zijn broertje Benji? Waar is Benji gebleven? Zouden zijn broers hem ook verkocht hebben? Of nog erger, zouden zijn broers hem vermoord hebben? Dus hij beschuldigt hem. Hij spreekt harde woorden tot ze. En hij zegt, jullie zijn spionnen. En hij kijkt naar hun reactie. En de broers zeggen, wij, uw dienaren, waren 12 broers. Zonen van één man in het land Kanaan. En zie, de jongste is heden nog bij onze vader. En één is er niet meer. Jozef hoort, Benji leeft, vader leeft nog. En zie in deze tekst dat ze nog steeds praten over Jozef. Ze hadden ook kunnen zeggen, we zijn 11 broers. Eentje is bij de vader, maar ze noemen Jozef hier. En daarmee zie je dat ze het verleden met zich meedragen. Waarom zou je dit zeggen als je in een vreemd land aankomt, dat je nog een broer hebt die er niet meer is? Dat is helemaal niet relevant. Jozef stuurt ze op pad. Hij zegt, nou als dat zo is, dan breng die jongste broer maar. En tot die tijd geloof ik jullie niet. En ze zeggen tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar we luisterden niet. En daarom komt deze benauwdheid over ons. En Ruben zegt dan, heb ik niet tegen jullie gezegd, bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisteren niet. Nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Maar wat ze niet wisten was dat Jozef het verstond. Want er was een tolk tussen hen. Ze denken meteen dat ze een straf krijgen. Straf krijgen voor wat ze in het verleden gedaan hebben. Hun eerste reactie is, de reden dat deze meneer uit Egypte ons nou terugstuurt, de reden dat we nou geen koren krijgen, is vanwege het verleden. Ze kijken door de lens van hun verleden naar hun heden. Hun Egypte bepaalt hoe ze kijken. Weet je, als je je verleden niet onder ogen kan zien, dan ga je zo denken. Dan ga je denken dat vanwege iets in het verleden, vanwege de schuld die je nog bij je draagt, dat er nu erge dingen gebeuren. Dit gebeurt omdat ik toen dat gedaan heb. Je verleden beroof je dan van je toekomst. Hoe vaak heb je dat? Dat er in jouw leven iets gebeurt, een ziekte, een ongeval, iets. En je denkt, dit is een straf van God. Want ik weet al wat ik gedaan heb. Het verhaal is nog lang niet af. En ik denk dat het mooi is om het thuis verder te lezen. Het is een heel mooi, lang verhaal. Maar ik denk dat het beter is om nu te stoppen met het verhaal en te kijken hoe we vrij kunnen komen. Vrij kunnen komen van ons verleden. Vrij te komen van datgene waar jij je zo voor schaamt. En ik heb 3 stappen. En de eerste stap is, erken de waarheid. Erken de waarheid. En dit is moeilijk. Dit gaat over jezelf. Dat je accepteert dat dit gebeurd is. Dat jij gedaan hebt wat je gedaan hebt. Misschien nog erger, dat iets jou aangedaan is. Maar dat je het herkent. En dat er niets op de wereld is dat dat nog kan veranderen. Hoe graag je het ook zou willen. Accepteer dat je aan het rennen bent van iets waar je niet weg van komt. Waarom niet? Je draagt je eigen verleden met je mee. Je bent aan het wegrennen van jezelf. En het rare is, als je van A naar B rent, dan ben je zelf er ook nog bij. Het zit in je. Erken de waarheid. Probeer het niet te verstoppen. En probeer het ook niet mooier te maken dan dat het is. Kan je dat? Kan je vanochtend tegen jezelf toegeven wat jouw Egypte is? Je hoeft het niet hardop, ik ga geen mensen vragen om even op te staan en even te zeggen waar ze zich voor schamen. Maar kan je het wel thuis doen, hardop, tegen de spiegel? In je hart? Erkennen aan jezelf wat je gedaan hebt? Want daar begint het mee. Zelf de waarheid onder ogen zien. Niet wegduwen, niet verstoppen. En daarvoor weglopen heeft geen enkele zin, want dat brengt je geen stap verder. De jongens moeten hier herkennen, onze broer is niet meer. De tweede stap gaat nog verder. Want erkennen bij jezelf, daar houdt het niet meer op. Je zal het ook moeten erkennen ten opzichte van God. Je ziet de broers worstelen. De grootste angst die ze hebben is dat er iemand achterkomt dat zij hun broer verkocht hebben. En als er iets gebeurt, denken ze meteen, wij hebben het verdiend, God zal tegen ons zijn. Hij zal ons wel straffen om wat wij gedaan hebben. Maar de waarheid is, God is helemaal niet tegen jou. God is niet tegen jou. God weet alles wat jij gedaan hebt. Hij was erbij. Je hoeft het niet van hem te verstoppen. Hij houdt van je, ondanks wat je gedaan hebt, ondanks wat jou aangedaan is. En hij heeft het beste met je voor. Sterker nog, ik geloof dat hij de ervaring die jij gehad hebt, die zo pijnlijk kan zijn, zelfs kan gebruiken ten goede. Als je maar eerlijk bent, als je maar open bent. En als je het verleden een plek hebt kunnen geven. Ik weet niet wie van ons de Passion heeft gezien of het paasverhaal kent. Maar met Pasen zagen we iets heel bijzonders. We zagen Petrus, een vriend van Jezus. 3 keer tegen mensen zeggen dat hij Jezus niet kende. Zijn beste vriend. Zelfs tegen een klein tienermeisje van een jaar of 12 zei hij, die man die ken ik niet, nooit gekend. Uit angst voor wat ze van hem zouden kunnen denken. En bij de 3e keer kraaide een haan. En hij herinnerde zich, Jezus had tegen mij gezegd dat ik hem 3 keer zou ontkennen dat ik hem kende. En dan zal de haan kraaien, nog voor de haan kraait. Hij schaamt zich diep. En wat doet Jezus? Nadat Jezus opgestaan is, uit de dood, loopt hij, gaat hij een wandeling maken met Petrus. En hij stelt Petrus 3 vragen. Hou je van me? Hou je van me, Petrus? Hou je van me? Niet omdat Jezus het nodig had om van Petrus te horen dat Petrus van hem hield. Maar omdat Petrus het nodig had om te horen van Jezus dat het oké was. Dat Jezus wist wat hij gedaan had en toch van Petrus hield. Petrus moest vrijgezet worden. Petrus schaamde zich zo diep voor wat hij gedaan had, dat hij waarschijnlijk zou gevlucht zijn. Hij had zijn vriend in de steek gelaten op een cruciaal moment. En hij voelde zichzelf echt een loser. Maar door het gesprek met Jezus wist hij dat Jezus zijn verleden niet tegen hem zou gebruiken. Hij kon weer verder en een paar weken later staat diezelfde Petrus voor een groep van 5000 man te verkondigen wie Jezus was en wie Jezus voor hem was. Hij was vrij. En niemand kon naar hem toe zeggen en zegt Petrus, was jij niet degene die daar bij dat vuurtje had gezegd dat je Jezus niet kende? Dan zou Petrus gezegd hebben, ja, dat was ik. Maar ik heb met Jezus gesproken. En hij heeft mij veranderd. Dat is de kracht van God. Hij houdt van mij, ondanks wat ik gedaan heb. En hij ruimt op wat tussen mij en hem instaat. God weet alles. Hij weet precies wat jij zo ver mogelijk van hem vandaan wil houden. Hij weet precies wat jij niet wil dat anderen weten over je. En Gods reactie is altijd, ik weet wat je gedaan hebt. Ik hou van je. En ik wil niet dat wat jij gedaan hebt, of wat jou aangedaan is, jouw leven gaat bepalen. Want ik heb nog veel grotere plannen met jouw leven. Ik wil je uitdagen, ga net als die zonen van Jacob op weg naar jouw Egypte, naar die plek. Samen met God, een God die alles weet. Durf die wandeling aan en accepteer dat wat daar ooit gebeurd is, een onderdeel is van je leven. Niet alleen erkennen, maar ook accepteren. De echte test of je los bent. De echte test of je de waarheid geaccepteerd hebt in je leven. Is, kan je God bedanken voor wat je gedaan hebt? Niet dat het gebeurd is, hè? Maar kan je God bedanken dat hij, ondanks wat er gebeurd is, dat hij nog steeds jou lief heeft. Dat hij nog steeds jouw vader wil zijn. Jou nog steeds wil omarmen als zijn kind. Van jou houdt. Dat hij van je houdt zoals jij hier bent vanochtend. Met je heel je verleden erbij. Dat hij je aardig vindt. We weten vaak dat God wel van ons houdt. Maar weet je dat God jou ook heel aardig vindt? Kan je die waarheid accepteren? Weet je, als je denkt dat wat jij gedaan hebt heel erg is. Dat het te erg is. Dan is dat een leugen. En ik weet niet wat jij hebt gedaan. Maar ik weet wel wat ik heb gedaan. Ik ken mijn eigen verleden. En er zijn ook dingen in mijn leven. Daar heb ik de afgelopen week flink naar zitten graven. Waar ik me diep voor schaam. Die ik hier niet eens op het podium ga zeggen. Want als ik dat zou kunnen en doen. Dan zou het misschien een show lijken. Maar als je die dingen zou weten over mij. Zou je er verbijsterd over staan. Dat ik hier op het podium sta. En hier uit een boek over Gods liefde aan het praten ben. Maar dat is de kracht van God. Dat er niks, helemaal niets, ons kan scheiden van hem. Van zijn liefde. Je moet de leugen verwerpen. Dat je denkt dat je te slecht bent. Dat je het niet waard bent. En de waarheid accepteren dat Gods liefde veel groter is dan jouw worstelingen. En dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. En soms kan je dat niet alleen. Daarom is het ook goed om dat soms met iemand samen te doen. En wij willen je daar heel graag ook bij helpen. Als je dat graag wil. Mijn derde stap is de volgende. En dat is eigenlijk al een beetje wat ik net noemde. Het mooie van het kruis, als we het hebben over Jezus aan het kruis, is het dat Jezus gestorven is voor al die dingen die we fout hebben gedaan. Hebben we de vorige keer ook over gehad. We mogen weten dat we vergeven zijn. Niet op grond van dingen die ik zelf gedaan heb, dat ik mezelf daarna zoveel mooie dingen heb gedaan. Maar op grond van het werk van Jezus aan het kruis. Dat hij gestorven is. Misschien heb je die boodschap al vaker gehoord. Als je hier vaker komt, dan hoor je dat vaker. Dat je vergeven bent voor de dingen die je gedaan hebt. Maar heb je wel eens twee keer vergeving gevraagd voor iets wat je één keer gedaan hebt? Heb je misschien al drie of vier keer vergeving gevraagd voor dingen uit je verleden? Ik wel. Ik wel. En hoe komt dat toch? Dat we soms blijven vragen om vergeving. Dat we net als de broers die in Egypte zijn, ons verleden, ons huidige leven bekijken door de lens van ons verleden. Dat als er iets gebeurt, dat we meteen terug moeten denken aan dat moment. Dat we zo vaak herinnerd worden aan dat verleden. Ik denk dat dat komt, dat we onszelf stiekem nog de schuld geven. Dat we onszelf de schuld geven. We blijven hangen in onze schuld. We kunnen gewoon niet geloven dat we echt vergeven zijn. Het mooie in het verhaal van Jozef is dat Jozef zijn broers al vergeven had voordat ze in Egypte aankwamen. Hij had twee zonen voordat zijn broers aankwamen. En zijn oudste zoon heet Manasse en dat betekent ik ben vergeten. Hij heeft zijn zoon gewoon een naam gegeven om voor zichzelf te bepalen dat hij vergeten is wat er in het verleden gebeurd is. En hij test zijn broers wel, maar als hij de liefde op een gegeven moment ontdekt die ze hebben voor broertje Benjamin, is hij ervan overtuigd dat ze echt berouw hebben. Jozef laat zijn hele familie naar Egypte komen. Vader Jacob, moeder Lea, 11 broers, hun vrouwen, hun gezinnen. Farao stuurt verhuiswagens mee, gaat maar makkelijker. En ze wonen nog 17 jaar in Egypte met elkaar. En je zou toch denken dat na 17 jaar die broers eindelijk inzien dat het verleden is. Na 17 jaar gaat vader Jacob dood, een oude man. En de eerste reactie van de broers. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij het ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. 40 jaar zijn voorbij gegaan. En de broers zijn nog steeds overtuigd dat Jozef hun haat. En dat hij uit is op wraak. En daarom gaan ze tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Of dat waar is, weet ik helemaal niet. Hè? Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van God, van de God van uw vader. En Jozef huilde toen ze zo spraken. Ik denk soms, als wij naar God gaan, en wij denken dat God zo boos is over ons, dat God daar soms wel van kan huilen. Jozef was verdrietig, want zijn broers denken na 40 jaar nog dat hij wraak wil nemen. Dat hij kwaad was. Zijn broers gingen naar hem toe, ze vielen voor hem neer en zeiden: we zullen uw slaven zijn. Kan je je voorstellen? En Jozef zei dit: wees niet bevreesd. Sta ik soms op de plaats van God? Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Weet je, we weten, en we horen het vaak soms, God is liefde. We weten dat God van ons moet houden. Maar ergens denken we dat hij ons niet aardig vindt. Dat hij stiekem nog boos is op ons voor datgene wat we ooit gedaan hebben. Dat hij dat tegen ons wil gebruiken. Jozef zegt dit. Hij zegt: wees niet bevreesd. En dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Wees niet bevreesd. Gods liefde is zoveel groter dan al hetgeen wat wij gedaan hebben. En Gods plan met jou en jouw leven is zoveel groter dan jij kan bedenken. 2000 jaar na deze gebeurtenissen, halverwege toen en nu, schreef een vriend van Jezus de volgende woorden. Een belofte. Johannes schreef dit: als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven, maar dat niet alleen, ons te reinigen van alle ongerechtigheid. God wil je vrijzetten. Je reinigen, schoonwassen. En weet je, als je schoon was, dan is al die vuilheid is in het putje verdwenen. Dan draag je het niet meer met je mee. Hij wil niet dat je rondloopt met je last uit Egypte. Hij wil je vrijmaken. Dat is de kracht van het kruis. Dat is ook genade. Dat je iets krijgt wat je niet verdiend hebt. En niet krijgt wat je misschien wel verdiend hebt. Als je dat snapt, genade, dan hoef je niet met die schuld rond te lopen. Dan kan je zeggen: ja, ik verdien het wel, maar Jezus heeft het gedragen op het kruis. God weet alles over ons. En toch vergeeft hij ons. Toch heeft hij ons lief. Toch wil hij onze vader zijn. Toch wil hij graag dat wij zijn kinderen zijn. Kan je dat accepteren? Kan je die genade van God accepteren? En in plaats van met een schuldgevoel te blijven rondlopen. Het mooie is, je ziet het bij Jozef. Als je vrij bent van je verleden, kan God het gebruiken ten goede. Weet je, als iemand naar mij toe komt, als iemand vanochtend hier opstaat en zegt: Maarten, je hebt wel mooie praatjes hier op het podium, maar jongens, laat ik jullie even vertellen wat Maarten gedaan heeft 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, 20 jaar geleden. Dan hoef ik daar niet bang voor te zijn, dat ik dan afgewezen word. Ik hoef niet eens bang te zijn voor jullie reactie. Misschien ben je geschokt over wat je hoort, wat er in mijn leven gebeurd is. Maar ik kan dan zeggen: ja, weet je, dat is waar. Wat die persoon over mij zegt, is waar. Dat kan ik niet ontkennen. Maar ondanks alles, en dat is de kracht van God. Ondanks alles sta ik hier. Ondanks alles kan God mij gebruiken. Ondanks alles heeft God mijn leven veranderd. En als ik iemand tegenkom die hetzelfde heeft meegemaakt als wat ik heb meegemaakt in het verleden, kan ik ook dat tegen hem zeggen. Van: ja, joh, ik snap dat je dat niet had moeten doen. Ik snap stomme fouten dat je hebt gemaakt. Die heb ik ook gemaakt. Maar God heeft mij daarvan vrijgemaakt. En ik hoef me dan ook niet beter te voelen. Niet beter dan een ander. Want dat ben ik niet. En ik kan meeleven. Teunis had een heel mooi lied gekozen. Die hij niet zelf gaat zingen. Die we op het scherm gaan laten zien. Over hoe we soms naar onszelf kijken. En hoe God naar ons kijkt. En ik wil graag dat je even op je in laat werken. Dan kom ik dan terug.